Hallo.
Hallo.
Ik ben René.
Ik ben Amber Schars.
Ik zit hier met René en Jilmar.
Ja.
Die hebben een idee op het gebied van studentenhuisvesting en nog veel meer, weet ik inmiddels. Nou, stel jullie even kort voor, zou ik zeggen.
Ik ben een beetje de ideeënbus van Housezone. Ik heb niet het originele idee bedacht, maar alles eromheen heb ik wel bedacht. En René die begeleidt me een beetje, want ik kan soms nog een beetje afdwalen met dingen. Verder, stel me voor, ik ben Jilmar, ik ben 20 jaar inmiddels. Ik doe ook de opleiding Sport en Bewegen.
Oké. Okay.
Iets heel anders.
In welk jaar zit je?
Ik zit al 2 jaar lang in mijn examenjaar.
Oh, nice.
Dus,
je doet extra ervaring op,
precies. Ja, ik vind het zo gezellig daar. Ik doe nu nog een jaar weer opnieuw over. Dus volgend schooljaar ben ik nog steeds Sport en Bewegen student.
En wat heeft jou geïnspireerd om hierbij aan te sluiten bij dit initiatief? Wat?
Vertel het eens.
Dat is wel een grappig verhaal eigenlijk.
Ja, het is wel mooi om te weten hoe het begon. Ja. Dat is wel, wel leuk. Want René die belde mij op. Het was echt, hij belde mij op. Hij zei van, goh, ik heb dit idee, wil je me helpen om het uit te werken? En toen was,
het was ook in het midden op de dag. Volgens mij zei je in de lessen.
Dus ja, toen had ik pauze tussen de lessen door, belde hij me op. Ja, prima, maar ik moet nu weer verder, want ik zit gewoon op school. Toen hebben we meegedaan aan Zomerondernemer. Daar kwam hij mee van, dan gaan we via Zomerondernemer werken we het plan dan uit.
Mm-hmm.
Toen dacht ik van, na de zomer zijn we dan wel klaar.
Dan kunnen we het op de markt zetten.
Niet zo, maar dan denk ik van, dan is het wel weer verveeld en dan gaan we weer wat anders doen.
Mm-hmm.
Maar goed, nu zitten we hier nog steeds.
Ja. Dat is vorig jaar zomer? Dat je de zomerondernemer deed?
Nee, 2 jaar geleden.
2 jaar geleden, ja. Oké. Okay,
dus we zijn ook 2 jaar mee bezig.
Het idee bleek toch complexer dan in eerste instantie gedacht?
Ja, best wel. Ja.
Nou, dus René, kan je je voorstellen?
Ik ben René. ik ben 21 jaar, 1 jaartje ouder. Ik studeer commerciële economie. Ik heb commerciële economie gestudeerd. Het is me niet gelukt, dus ik ga nu ondernemerschap studeren op het Winzijn.
Oké.
Is
dat 1-jarige opleiding? Of,
Nee, dat is een 4-jarige opleiding. En in het eerste jaar haal je propedeuse en daarna doe je gewoon lekker 3 jaar. Die plak je erbij aan, dat hoort erbij voor de studie.
En dat is een opleiding die compleet is gericht op ondernemerschap?
Ja, maar ik deed eerst commerciële economie, omdat ik zoiets had van, als ik ondernemerschap ga doen, misschien verveelt het dan eerder of zo.
Mm.
Als ik daar ook voor studeer en ik doe het zelf, misschien is dat te veel overlap. Ik heb altijd gezegd van, ik ga de onderneming niet met school koppelen. Dit is echt een privé project. Dit heeft nergens anders mee te maken.
Mm-hmm.
Het is echt persoonlijke passie om het zo weer te noemen. Dus eerst commerciële economie gedaan, maar nu toch ondernemerschap. Ik denk van, daar zit iets meer praktijk in. Misschien haal ik dan wel mijn punten om het zo weer te noemen.
Ja. En mag je dan ook het project waar je, de House One, zeg maar.
Ja.
Mag je dat daar inbrengen als casus of als item?
Ja, absoluut.
Dus je hebt er ook iets aan, zeg maar, direct?
Ja, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Want vanaf eigenlijk moment 1 al heb ik gezegd van laten we het niet met jouw school mengen, laten we het niet met mijn opleiding mengen, laten we het ook niet met Esra's opleiding mengen.
Gewoon apart houden.
Ja, exact. Omdat we gewoon niet, we willen geen koppeling of associatie met andere mensen, behalve Milou dan, maar dat willen we gewoon helemaal buitenwege laten. In principe bouwen wij het van de grond op, we bedenken het idee en daar willen we op doorborduren, zeg maar.
Oké.
Dus,
en die opleiding die je doet, is dat MBO, HBO?
HBO.
Ja. HBO opleiding, 4 jaar tot ondernemer.
Ja, exact.
Tof, dat bestaat dus gewoon gaaf. Ja, gaaf.
Ja.
Ik kan uit de oude doos vertellen, maar mijn tijd, zeg maar, had je niet dat soort opleidingen. Dus ik vind het gewoon gaaf dat nu dit soort opleidingen bestaan.
Ja,
zodat je daar ook gewoon voor kunt kiezen om ondernemer te worden.
Ja.
En dat je dan de skills ook meekrijgt die je nodig hebt om ondernemer te worden.
Ja. Mijn rol binnen Housezone is meer de business end, meer de strategische dingen voor lange termijn.
Mm-hmm.
En het onderhandelen met mensen en het het connectie maken met de partijen die we nodig hebben om door te kunnen gaan.
Presentaties geven.
Presentaties geven, exact. Ja. En Jilmar die zorgt ervoor dat, dat alle gekke ideeën naar boven komen, zeg maar. En daarmee mag ik hem helpen sturing geven om daar echt een business case van te kunnen maken. Een echt een toevoeging voor het product, echt een toevoeging voor services, echt een toevoeging voor de toekomst. Dus ik zorg ervoor dat de ideeën business case worden en daarmee
de markt op, de boer op, kijken hoe je het kunt financieren, hoe je het voor elkaar kan krijgen, hoe het een verdienmodel kan worden, dat soort dingen.
Ja, precies, precies. Dus, ja.
En techniek, heb je daar iemand voor de techniek of de technische kant of heb je bouwkundigen of techneuten? Of?
We hebben toen we begonnen, 2 jaar geleden, waren we met z'n tweeën. Ja. En daarna hebben we de hele zomer hebben we gewoon met z'n tweeën doorgezet. Na de zomer hebben we de mensen bijgevraagd, waaronder 1 persoon die interieurdesign deed.
Oh ja. Daarmee
hebben we 1,5 jaar gewerkt. En die hebben we recent losgelaten. Mm-hmm. Daarmee hebben we wel gewerkt, maar dat is ook allemaal wennen en zo. Ja. Wij hebben verder geen bouwervaring, dus we weten ook niet goed waar je exact naar moet vragen. Wat er exact gedaan moet worden, dat is wel lastig te bedenken of in te vullen.
Dus dat is misschien ook iets voor de hackathon straks in september, dat je zegt van goh, wat allemaal gaaf als we daar van die kant ook input krijgen en kijken hoe we het ook technisch verder kunnen krijgen.
Ja, heel erg.
Ja. Ja. Dus, als je nou zo terugkijkt, jullie zitten dus allebei al een tijdje op een opleiding. Wat is dan het belangrijkste wat je hebt meegenomen uit de tijd dat je op school gezeten hebt of dingen geleerd hebt? Wat zijn de belangrijkste dingen die je geleerd hebt?
Ik denk dat ik had laatst ook eindgesprek van een examen al. En daarin kwam ook zo'n vraag naar boven van mij. Ik heb me wel heel erg ontwikkeld in het openstellen naar mensen en het communiceren en ook het presenteren en dergelijke. Want toen ik van de middelbare school afkwam, toen liep ik eerder iemand anders voor de klas staan dan dat ik zelf voor ging staan. Ja. Nou ben ik fitnessinstructeur en geef ik aan kleine kindjes les. Dus ik heb mezelf wel daarin vooral veel ontwikkeld.
Ja.
Ik denk dat wel het grootste is.
En dat doe je als bijbaantje, fitnessinstructeur, of doe je dat op school?
Dat is bijbaantje.
Bijbaantje, ja. Ja goed, je doet natuurlijk een opleiding in die richting. Dus,
ja, klopt.
Ja. Maar je hebt misschien ook niet gedacht van dat je dan een soort van presentatieskills zou moeten leren om een leuke training te geven.
Nee, zeker niet. Ik had sowieso niet verwacht dat ik de fitness zo leuk zou vinden.
Ja.
Ik zat eerst zat ik met mijn hoofd helemaal bij de outdoor en klimmen en dergelijke, survivalen. En toen had je een keuzevak en dat was dan fitness en je moest iets kiezen, alleen outdoor had ik al gedaan. Dus had ik fitness gekozen, vond ik hartstikke leuk en toen ben ik daar werken.
Ja. Wat spreek je aan in fitness? Wat vind je? Ik doe het zelf heel amateuristisch af en toe ook, maar...
maar het is vooral crossfit, toch?
Ja, maar het is vooral... Ja, tijdens het sporten dan maak je zo'n geluks...
Hormoontje.
En dat is gewoon geweldig als dan iemand binnenkomt en die is dan zo'n down als ik weet niet wat. En dan zet je hem aan het sporten, even lekker kaart knallen, een uurtje lang. En dan ga je vrolijk naar huis toe.
Ja.
Dat is gewoon geweldig om te zien.
Dus het beste antidepressieve wat je kunt bedenken, zeg maar.
Ja. Dat vind ik vooral, en dat merk ik vooral op korte termijn. En ik begeleid nu ook iemand en die wil dan heel graag een pull-up leren. En dan gebruiken we elastieken voor, hele dikke elastieken. De elastiek wordt steeds dunner en je ziet haar ook steeds breder worden.
Okay.
Die komt elke dag weer vrolijk, gaat hij weer naar huis. Omdat je zoveel progressie maakt.
Ja.
En ook in een best wel korte tijd. En ja, dat is ook gewoon mooi om te zien.
Ja, je ziet en voelt de vooruitgang eigenlijk bij mensen.
Ja.
Ja. Ja, gaaf. En voor jou? Wat is het belangrijkste wat jij meeneemt tot op heden uit al je...
Nou, ik heb even kunnen denken. Ik denk, een van de belangrijkste dingen, dat je andere mensen ook de ruimte geeft om te groeien. En dat je vooral samen met elkaar dingen moet doen, ten opzichte met altijd alles alleen doen. Ik denk dat het voornaamste is. Want toen ik begon op de... Op het mbo, laat ik daar beginnen. Toen ik begon op het mbo, toen had ik net mijn middelbare school klaar. VMBO TL op het Jena Excel in Zwolle had ik gedaan.
Mm-hmm.
En toen ging ik mbo doen, ondernemer detailhandel, dus ook ondernemeropleiding.
Ja.
En toen merkte ik al heel gauw, de eerste dag, zeg maar eerste officiële lesdag, moesten we een project doen met de hele klas. Maar dat was echt een compleet zootje ongeregeld. De bedoeling was om een ouderavond te organiseren. 4 weken later, waarin wij de ouders zeg maar kennis lieten maken met wat zijn wij nou eigenlijk aan het doen op het mbo, mm-hmm. eerste klas ondernemer detail. En toen stond ik op voor de klas, omdat ik blijkbaar de opdracht begreep. Dus toen stond ik op voor de klas, zei ik van, goh, ik heb wat bedacht, willen jullie daarnaar luisteren? Dit en dit heb ik bedacht. Dus ik begon dingen op het bord op te schrijven. En mensen luisterden. En ik vond het heel spannend om te doen. En ik had echt geen idee waar ik mee bezig was. Net zoals met ondernemers soms af en toe een beetje. Ja. Maar opeens waren mensen, kopie allemaal zelf de kant op.
Ja.
En mensen gingen meedoen met dat idee en gingen zelf ook dingen inbrengen waarop ik dan weer, zeg maar, kon inspelen. En daarmee leerde ik al wel heel snel van, andere mensen hebben ook hun enthousiasme, andere mensen hebben ook hun ideeën. En je staat er wel voor de klas, maar het gaat helemaal niet per se om jouw ideeën. Maar het gaat erom dat je met z'n allen dus over 4 weken lekker die ouderhoud
kunt doen. En dat je daar ook hun voor kunt gebruiken, voor in kunt zetten.
Ja, precies. Ja. Precies. En toen merkte ik of zag ik en ervaarde ik al heel snel de kracht van met elkaar ten opzichte van dat je alles...
Me, myself en I.
Ja, exact. Exact. Dat zeg maar.
Ja. En misschien merkte je ook wel, als ik je zo hoor, van dat je... Ja, maar wat we net hadden over toneel en
nee.
Groep staan, dat je ook merkte van oké, mensen luisteren ook, kunnen ook naar mij luisteren. Ja,
ik heb op mijn cv iets grappigs gezet. We hadden een keer een masterclass, hoe doe je je cv, van iemand die bij Facebook en Google heeft gewerkt op Winsheim. Mm-hmm. Daar zeiden ze van, het gaat niet alleen om je schooldiplomaatjes of je bijbaantje bij de Albert Heijn, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn, je hebt een marathon gedaan of je hebt die en die mensen geholpen als fitnessinstructeur en daar heb je dit en dit mee bereikt. Dus ik had er opgeschreven, want ik heb 9 jaar gevoetbald en daarvan ben ik 7,5 jaar aanvoerder geweest. Ik heb ook nog gevoetbald met Jomar.
Ja.
Back in the days. Maar daarvan ben ik 7,5 jaar aanvoerder geweest en dat is niet omdat ik er per se om vroeg altijd, maar meer omdat ik de motivatie kon vinden om de andere mensen ook aan te sporen. Ook dus daarbij merkte ik al wel gauw inderdaad van, hey, mensen willen ook wel luisteren naar wat ik in te brengen heb.
Ja.
Dat was wel, dat is wel tof en dat ontwikkel je gewoon gigantisch door. Ja. En ik denk dat ik dat wel mee heb genomen uit school, van doe het samen vooral.
Ja. En als je bepaalde vaardigheid hebt in communiceren of presenteren, gebruik dat dan gewoon.
Ja, inderdaad.
Dus een bepaalde aanleg, een bepaald talent. Ja, waarom zou je het niet gebruiken? Dat is juist ontzettend handig.
Ja. Ja.
Even kijken hoor, als je om je heen kijkt, hè, mensen van jullie generatie, plus minus, kom. Mm-hmm. Misschien zitten daar ook andere mensen tussen die ondernemend zijn, of die iets aanpakken, of die een initiatief hebben. Wat herken je daarvan bij jouw generatie? Wat doet dat met mensen als ze ondernemend zijn, of als ze met een onderneming bezig zijn? Of ken je weinig mensen?
Nee, ik ken heel veel ondernemers, maar heb je vandaag.
Wat zijn het voor types? Wat voor talent moet je hebben? Of wat voor kwaliteit moet je hebben om het te kunnen?
Ja, wij hebben bij ons op school hebben we ook zo'n keuze vaak. Dat is ook ondernemen. Maar dat is echt iedereen in die klas die kwam eigenlijk naar mij toe omdat ze er niks van snapten. En omdat ze dan toevallig wisten dat ik hier ook mee bezig was.
Mm-hmm.
Maar,
help ons.
Ja, wat voor types dat nou zijn? Ja, zijn hartstikke lui.
Ja, maar dat is in de klas. De klasondernemerschap.
Dat is in de klas.
Wat ik natuurlijk bedoel is, als je mensen ziet die zelf gepassioneerd met een idee bezig zijn, of een eigen business, wat voor eigenschappen hebben die mensen eigenlijk? Wat moet je kunnen?
Ik denk dat je zelf al antwoord geeft, dat had ik ook in mijn hoofd. Het gaat vooral over de overtuiging die je zelf hebt erover.
Mm-hmm.
Dat is heel belangrijk. Daarmee kun je doorzetten en ook blijven doorgaan als je even naar beneden valt.
Mm-hmm.
En de passie daarvoor, om dat echt te willen, om dat echt te doen, die discipline er elke dag voor op te brengen. Ik denk dat de meeste ondernemers dat wel bezitten in basis. En wie kom je dat tegen? Ja.
En je moet ook elke kans die je krijgt, moet je eigenlijk wel willen pakken.
Ja.
Ja.
En ook gewoon er vol voor gaan. En niet half, maar gewoon vol.
Ja.
Nee.
Dus een stukje overtuiging dat lukt.
Zoals ik alle interviews doe met alle deelnemers van de hackathon, zeg maar.
Ja,
niet met 2 of 3, nee, gewoon iedereen.
Exact.
Kans komt op mijn pad.
Ja.
Oké, grijp.
Ja. Dat is ook een stukje zelfvertrouwen, zelfzekerheid. Uiteraard heb jij het heel vaak al gedaan, denk ik.
Nou ja, maar goed, dit is wel voor mij ook nieuw. Hè. Dus de doelgroep jongeren ben ik niet super mee vertrouwd of zo.
Mm.
Alleen ik voel daar iets in en ik geloof dat daar een verschil gemaakt kan worden.
Ja.
En dat is de reden waarom ik, nou, onder andere ik deze interviews doe, ook weer met de video die we maken, weer anderen te inspireren van Frip, er is misschien wel iets mogelijk.
Ja.
Het is niet zo dat je lui in een klas hoeft te hangen als je 20 bent.
Ja, of 30 jaar een expert moet zijn.
Nee, je kunt ook en naar school gaan en iets ondernemen, weet je, het kan allemaal samen. En dus, ja, er zijn misschien wel mogelijkheden om je eigen ideeën vorm te geven en je eigen route te kiezen voor iets wat waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dat is het een beetje. Ja.
Want met welke groep heb je dan voornamelijk gewerkt?
Ik heb vooral gewerkt business to business, dus met mensen in bedrijven zoals waar wij nu op bezoek zijn, IJsselvliet.
Die daar zit
bijvoorbeeld.
Okay.
Dus ofwel in-company trainingen geven, ofwel dat ik open trainingen gaf waarbij mensen van verschillende bedrijven, ook businesses dus, naar mijn training toe kwamen. Maar altijd dus al met mensen die eigenlijk in loondienst waren.
Ja.
Dus niet zozeer met ondernemers.
Ja, okay.
En dat is gewoon een groot verschil. Mensen die voor een bedrijf werken of mensen die zelf iets bedacht hebben. Heeft hebben andere energie.
Mm-hmm. Wat is het grootste verschil dat jij dan merkt?
Nou ja, waar jij het ook over hebt. Als ondernemer ligt die passie en het enthousiasme, als het goed is, veel dichterbij. Want jij bent iets begonnen met een bepaalde reden. Terwijl, als ik de vraag stelde aan mensen die in de training zaten, die in loondienst waren, van wat zou je doen met 5 miljoen, dan zei ongeveer 70% altijd van, dan ga ik morgen mijn baan opzeggen. En dat is het eerste wat ik doe.
Oh, okay.
Dus weet je, dat is natuurlijk een beetje...
5 miljoen.
Ja.
Daar kom je niet over. Nee.
Nou ja, noem het 50 miljoen dan. Ja, maar stel dat financiën geen beperking zijn.
Ja. Ja.
Dus dan dat zegt iets over de motivatie die mensen dan eigenlijk, wat hun eigenlijk ontbreekt in het werken.
Ik denk ook dat ze minder risico zouden nemen.
Ja, tuurlijk, dat zijn ze ook niet gewend. Ze zitten vanuit een bepaalde veiligheid, zit je binnen zo'n loondienstverband.
Ja.
Maar er zit vaak een andere passie in die mensen die niet echt naar buiten komt.
Ja.
Omdat ze niet durven, omdat ze onzeker zijn, omdat ze geen risico's willen lopen. Nou, er zijn allerlei redenen voor. Hoe zou het zijn als je dat potentieel zou kunnen bevrijden? En hoe zou het helemaal tof zijn als je dat potentieel al kunt bevrijden voordat je een baankeuze hebt gedaan, zoals jullie?
Ja.
Wil je straks heb je de keuze.
Dat is een mooi verwoord.
Ja. Ga je verder met je eigen initiatief waar je echt in gelooft? Of zeg je nee, ik ga toch voor Unilever werken, of voor Shell, of voor wie dan ook maar.
Ja. Ja.
Je krijgt een keuze ergens.
Ja.
En op het moment dat je dan al goed over je toekomst hebt nagedacht, dan is het natuurlijk wel gaaf dat je dan heb je veel meer vanuit een eigen overtuiging dat je een keuze maakt in plaats van dat je je laat leiden tot welke vacature toevallig voorbij komt.
Je kan ook veel trotser zijn, denk ik, als je het vanuit je eigen overtuiging hebt gedaan.
Ja.
Zeker als je iets opbouwt en
het
wordt een succes.
Ja.
Weet je wel, het gaat lopen. Je beïnvloedt weer anderen daarmee, zoals jullie idee bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja. Ik was met Ezra laatst bij jou dus thuis om je ouders een aantal dingen ook uit te leggen en mee te nemen. Toen zei je moeder nog van, elke keer als een jongen weer thuis komt en er over Housman vertelt, dan is hij heel erg trots. Dus inderdaad, je bent heel erg trots op jezelf. En over passie en doorzetten, inderdaad, wat ik ook echt wel een verschil zie ten opzichte met iemand die gewoon werkt en met alle respect verder.
Tuurlijk.
Maar ik was op een gegeven moment op een punt dat Jomar en ik hadden een kleine pauze genomen in dat we allebei het project runden. Jomar ging lekker in team, ik ging door met het project runnen. Maar toen miste ik toch wel altijd dat Jomar aan mijn zijde stond. Alleen we konden het niet in balans brengen en daarom hebben we een derde persoon erbij, Ezra.
Ja.
Maar in die periode van zoeken.
Dat je meer alleen was.
Exact. Had ik op een gegeven moment ook zoiets van moeten we wel doorgaan, want we maakten niet zo grote stappen zoals we gewend waren en zoals we deden. En de potentie van het idee is dusdanig goed dat ik zelf heel erg in de knup zat van waarom lukt het nu niet?
Ja.
Nou ja, toen had ik bijna besloten van misschien moeten we het wel stoppen, want het lukt ons niet om dit jaar omzet te halen. Toen hebben we de boeg helemaal overboord gegooid. Heb ik Jomar als eerste ingelicht dat we het hele team dat ik het hele team wilde ontslaan. Ja. Ongeveer 12 mensen waren we mee aan het werk. En toen hadden we een beetje gebabbeld daarover.
Maar ondertussen was ik, had ik al afstand genomen.
Ja.
Toen had hij mij gebeld van, ik wil het hele team gewoon ontslaan. Dus ik zat er al lang niet meer bij. Ik dacht,
boeiend.
Maar dat vond ik wel grappig, want ik bleef aan het eind van de dag bleef gewoon terugkomen naar Jomar toe, omdat het gewoon dat klopte wel ofzo. Ondanks dat ik af en toe zoiets had van, nou, hè.
Dit begon elkaar echt heel dwars zitten ook.
Ja. Maar
dat gaat ook ergens ook nodig eigenlijk om het een stap verder te brengen.
Ik denk ook dat het makkelijker vol te houden is als je het met z'n tweeën ook met z'n drieën doet.
Ja, maar je kunt elkaar kruisbestuiven, je kunt klankborden met elkaar. Als je er zelf niet meer uitkomt of zit in zak en as, dan kun je elkaar weer inspireren.
Ja, precies. Dus om terug te komen zeg maar, over wat zou je doen met de 5 miljoen, ondernemers ten opzichte van werknemers. Ja, wij zouden echt all in gaan en zelfs als we zouden niet de baan ontslaan. En
nee, je zou het in je werk steken.
Exact.
Je zou het gebruiken om. En dat is natuurlijk een heel andere soort vaardigheid.
Ja,
in plaats van, ik ga eerst eens een cruise maken, dan ga ik nog eens even op safari en dan ga ik nog eens even op een eiland liggen ergens.
Ja.
Dat kan ook allemaal, dat is ook leuk.
Ja.
Maar een businessman die wil het in zijn eigen bedrijf steken en zeggen, daar kan ik een versnelling mee maken. Yes,
precies.
Dus we hebben over aan de ene kant ondernemerschap, aan de andere kant over business en mensen die bij een business werken, dus die in loondienst zijn. Waarschijnlijk heb je in je omgeving ook behoorlijk wat mensen die ergens een baan hebben, hè, omdat dat min of meer standaard is voor veel mensen. Wat zie je bij die mensen? Wat herken je? Hoe zijn ze? Hoe hebben ze zich ontplooid? Of is daar een bepaalde overeenkomst in? Hoe kijk je daarnaar?
Dat vind ik een hele spannende vraag wel eigenlijk. Want,
het is gewoon jouw mening, hè?
Ja, nee, dat is wel waar. Maar ik probeer er altijd zo neutraal mogelijk opinie in te hebben. Omdat ik zeg ook altijd tegen Gilmar en Ezra, en dat hebben we allemaal wel. We moeten de schoonmaker net zo hard waarderen als onszelf.
Tuurlijk.
Of als onze accountant of als wie dan ook. Dus,
wij gaan nu op het eerste huis, dat gaan we sowieso met z'n drieën opbouwen. Omdat wij gewoon willen ervaren van hoe onze medewerkers het gaan ervaren.
Ja, exact. Dus we willen zeg maar ook, we staan ook garant aan alles wat we onze medewerkers willen laten doen. Hebben we zelf allemaal gedaan, we weten hoe het is, dus we weten ook wat we vragen van je. Mm-hmm.
Dus maar wat ik eigenlijk bedoel is meer, niet zozeer jullie medewerkers.
Ja, okay.
Want daar kun je natuurlijk nog van alles voor verzinnen. Of die mensen nou bij jullie in loondienst zijn, of ze komen als zzp'er bij je werk, of als freelancer. Daar kan je van alles voor bedenken. Maar meer in zijn algemeenheid, als je om je heen kijkt, mensen die in loondienst zijn, wat zie je daar, hoe ontplooien ze zich, wat herken je in hun, zeg maar, of zijn er overeenkomsten?
Ik denk toch ook zoals mijn vader bijvoorbeeld, mijn schoonvader, komt hij thuis en dan stopt het werk, dan is het klaar, dan gaat hij op de bank zitten en dan meer doet hij ook niet. En ik denk dat als ik thuis kom zeg maar, van een goed gesprek met René, dan ga ik er ook thuis over verder. Ja. Dan ga ik ook dingen op internet opzoeken en zo. Nou, zeg maar, je neemt het werk ook mee als ondernemer.
Stop nooit.
Ja, precies. En ja, als je in loondienst bent, dan denk ik toch, nou ja, als je zo gauw de deur eruit stapt, dan is het klaar.
Ja.
Wat ik zelf denk ik als een van de grootste punten terugzie, en dat vind ik wel grappig, dat iedereen die ik voor het Houseman team heb gevraagd, is als werknemer niet zo als ik nu ga omschrijven. Wat ik vaak ervaar is dat mensen op het werk toch lekker bij de werkzaamheden blijven die ze opgedragen worden. En uiteraard is dat ook de bedoeling. Mensen vinden het ook heel oké om, en je hebt uitzonderingen, om niet een extra stapje te lopen of om misschien een heel goed idee wat ze hebben voor werk niet aan te dragen bij de teamleider.
Ze willen ook niet meedenken om het bedrijf beter te laten functioneren of groter te maken.
Ja. En vaak is dat ook niet in hun interesse, dus ik bedoel, dat snap ik echt heel goed, maar je kunt het ook wel in je interesse maken om dat wel te gaan.
Ja. Dus we hoeven het ook niet te doen, dus we worden niet geforceerd om het te doen.
Nee.
Het hoort niet per se bij een taakgebied of zo.
Maar het is wel grappig, want Gilmar, die doet heel veel dingen bij CrossFit Zwolle. Ezra is CrossFit Map. Ja.
We hebben hier ook wel een filiaal.
Je brengt heel veel dingen zelf in, zeg maar.
Ja, en Ezra heeft dat ook. En we hebben nog een jongen gehad die dat ook gigantisch had in zijn eigen. Hij werkte ergens in een restaurant. Maar die bracht ook zijn eigen in. Die maakte nieuwe flyers, een compleet nieuw kaartmenu. Niemand vroeg erop, maar dat deed het wel. En ik denk,
dan heb je ook nog de frisheid natuurlijk van iemand die jong is. Maar.
Ja, exact. Dus ik denk dat daarin wel een stukje naar voren komt. Een ondernemerstintje. ten opzichte met een werknemer of iemand die een baan.
Ja, langere tijd daar zit en die min of meer in bepaalde gewoontes zit. Ja, dat het niet meer zo inspirerend is.
Ja, exact, exact.
Ja. Als je in zijn algemeenheid gewoon eens vooruit kijkt naar de toekomst, hoe kijken jullie dan naar de toekomst?
Welvarend.
Welvarend, ja, dat zou kunnen.
Voor
jezelf, voor iedereen, voor wie welvarend?
Voor mezelf.
Ja. Ja, op welke manier?
Hey, ik denk toch wel dat Douwezoon wel echt succesvol gaat worden. En dan ook gewoon echt groot succesvol. Goed verwacht ik. Ik weet alleen niet hoe lang het gaat duren.
Voordat het succesvol is?
Ja. Ja. Maar ja, wanneer is het nou succesvol?
Ja.
Nou ja, dat kun je natuurlijk wel, omdat je een fysiek product hebt. Kun je zeggen, nou, als er 10.000 geplaatst zijn in Nederland, dan vinden wij binnen 5 jaar of zo, weet je veel. Mm-hmm. Dan kun je natuurlijk wel aan getallen hangen. Dat is wel het leuke ervan.
Ja. Ja. Nou, ik denk persoonlijk, hoe ziet de toekomst eruit? Ik denk dat artificial intelligence heel veel gaat betekenen ook voor ons. Ons ook heel veel gaat leren over optimaliseren van distributie bijvoorbeeld. Of dat er echt wel een verandering komt in de huizenbouw.
Ja.
We hebben met een bron gesproken, die ik ook niet mag noemen voor de camera, die ons heeft weten te vertellen dat er een bepaalde manier van huizenbouw aan het ontwikkelen is, waardoor over 20 jaar het straatbeeld zoals het nu is niet meer bestaat. Ja. Daarom ook de keuze om hier echt in door te zetten.
Je bedoelt, er komt een ander straatbeeld bij, of wordt dit allemaal afgebroken?
Dit wordt allemaal afgebroken.
Alright.
Ja.
Spannend, dat vind ik altijd spannend, weet je wel. Ik hou niet van, ik weet wat, het moet ook soms evolutie zijn, maar ik hou ook van revolutie.
Ja, de derde industriële revolutie.
Ja. Dat je dingen echt op zijn kop zet en zegt van oké,
ja.
Op deze manier, als we op deze manier doorgaan, nou dan is de aarde opgefikt over 100 jaar. Wat moeten we dan doen?
Ja, en daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Ik heb daar niet een toekomstbeeld over. Maar ik laat het een beetje op mij afkomen, omdat ik niet in de sector zit.
Maar jij noemt wel dit voorbeeld van die bron die zegt van over 20 jaar, dan heb je dit straatbeeld niet meer.
Ja, absoluut.
Dus wat prikkelt jou daarin, in zo'n visioen?
Mij persoonlijk prikkelt het daarin dat ik, laten we zeggen, HouseOne heeft een missie om wereldwijd te functioneren.
Ja.
Mijn persoonlijke missie is ook om op hele grote schaal met mensen in aanraking te mogen komen en rechtstreeks impact kunnen maken consistent op hun leven.
Uh-huh.
Maar wel altijd met het oog op dat het beter mag zijn dan gisteren.
Uh-huh.
Dus daarom vind ik het wel heel interessant wat wij nu doen met huizen. Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat er mensen zijn die de grondstenen durven te leggen daarvoor.
Ja.
Net zoals dat ik wel geloof dat de energiedistributie compleet anders gaat uitzien. Neem Tesla als grote koploper.
Ja.
Een klitje na de maan gaat binnenkort gebeuren, zeg maar. Voor gewoon particulieren kost je een paar miljoen, maar wie kon dat dromen ook vorig jaar of 10 jaar geleden, zeg maar. Dus de progressie zal boven ons bereik zijn van wat wij nu kunnen bedenken, denk ik.
Een hele grote verandering, denk ik.
Maar in welke richting dan? Want om nog even op jullie project HouseOne in te gaan. Je zegt van ik wil het leven verbeteren voor mensen, dat het beter wordt.
Ja.
In welk opzicht moet het dan beter worden? Als je het hebt over internationaal, wat is daarin je ambitie? Of wat is jullie ambitie? In welk opzicht moet het beter worden? Zijn het steviger huizen? Zijn ze beter beschut? In welke vorm is het beter?
Nou, zoals Jomar ook al begon met dat we ons echt allereerste idee bij Sloppenwijk begon.
Mm-hmm.
Ja, voor ons is het belangrijkste dat wij meer gelijkheid maken in huizen.
Dus het verschil tussen de rijke woningen
en Sloppenwijk. En
Sloppenwijk, ja. Dat gewoon wat minder wordt.
Dat je eigenlijk iedereen meer of meer in containers woont, als het ware. In plaats van dat je de een heel veel heeft en de ander heel weinig heeft.
Exact. Ja. Bij wijze van spreken wordt huis gewoon een basisstandaard huis waar je in woont.
Ja.
Als we dat kunnen bereiken, dan hebben we in ieder geval een heel groot gedeelte van onze ambitie wel bereikt.
Ja, en heb je in ieder geval al die mensen die nu in Sloppenwijken wonen, die heb je geüpgrade.
Ja, exact. Want, en dat is wel grappig, want we zijn in het buitenland begonnen. We zijn nu naar Nederland toe verhuisd met het project en product.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk willen we Nederland gebruiken om, of na gebruiken, we willen Nederland als testgrond nemen, als testdoelgroep, om te kijken waar of waarom slaagt dit in Nederland. En ja, onze persoonlijke missie is nog altijd om wel in de sloppenwijken terecht te kunnen komen. Om wel op een berghelling in Indonesië huizen neer te kunnen zetten met speciale verankering. Om wel op het platteland in China deze units neer te mogen zetten.
Ja,
ja, dat blijft van ons doen.
Ja.
Okay. Dus meer gelijkheid in wonen, in veilig wonen.
Ja, ja, dat er soort basic voorzieningen zijn van comfort en woongenoegen. Ja. Zonder dat dat een excessieve footprint teweeg brengt. Maar waarbij je wel een stuk hygiënischer, prettiger, aangenamer woont dan dat heel veel mensen nu wonen.
Zeg. Ja, ja, exact.
Right. Dus dan heb je eigenlijk een mega groot doel, hè? Internationaal, over de hele wereld, gelijkheid, huisvesting, niveau omhoog enzovoort.
Niveau omhoog vind ik.
Niveau van wonen omhoog.
Nee, dat is niet goed verwoord. Ik denk dat net zoals dat geld beter verdeeld kan worden over de mensen, zonder dat het niveau omhoog gaat. De hoeveelheid geld blijft hetzelfde.
Alright.
En de hoeveelheid geld in de wereld blijft ook hetzelfde en de hoeveelheid huizen blijft ook hetzelfde. Maar ik denk wel dat de luxe van de huizen die er zijn beter verdeeld kunnen worden. Mm-hmm. Waardoor bijvoorbeeld een gigantische $200 miljoen mansion in Miami, bij wijze van spreken een $100 miljoen mansion wordt, waardoor er ergens anders
100 miljoen
gebruikt kan worden in huizen. Dus Het gaat niet om een upgrade, maar het gaat om een betere verdeling.
Betere verdeling.
Ja,
oké. Okay. Nou, in elk geval, anyhow, een enorme droom. Er is een pad om daar te komen, wat je nou allemaal nog niet weet, waar van alles in zit. Wat zijn dan jouw grootste onzekerheden voor jezelf, om daar, als je daaraan denkt? Waar twijfel je over? Waar lig je s'nachts wakker van? Waar maak je je zorgen over? Weet ik veel.
Ja,
sure. Goeie
vraag.
Nee, ik denk toch de financiële onzekerheid. Ja. Stel dat je gaat er vol voor, stel dat het nou mislukt en je pompt er wel, ik weet niet hoeveel geld in, dan ben je het wel echt kwijt en dan kun je ook nog in de schulden komen. Ook. Dus ik denk dat vooral een beetje, ja, het maakt het ook spannend, het maakt het ook leuk, maar het is toch ook wel weer een beetje eng.
Ja, dat is ook onzeker. Ja. Je investeert geld waarschijnlijk van anderen voor een groot deel. Ja. Dat moet hij wel, als je het zo groot wil aanpakken. Ja. En dan, ja, eigenlijk net als Tesla, hè. Ik geloof Tesla heeft in al die jaren ze bestaan nog nooit winst gemaakt. Dus nee, die hebben alleen maar geld opgerookt.
Ja. Ja.
Maar het is wel een verantwoordelijkheid die je moet dragen. Want als CEO of als degene die zichtbaar is daarvoor, ja, sta jij daar wel voor. En op een duur moet het toch winstgevend gaan worden. Zeg maar.
Ja.
Ja. En voor jou?
Is dat alles? Oh ja.
Voor de rest geloof ik het wel.
Ja. Ik denk dat wat ik echt wel een grote onzekerheid vind, dat had ik echt vanaf het begin van het project al, is dat ik me best wel verantwoordelijk voel voor iedereen die erbij, niet die erbij betrokken is, maar die meedoet. Mm-hmm. Die echt onder onze begeleiding meehelpt dit project groter te worden. Bijvoorbeeld op een gegeven moment was ons team 18 mensen groot. Toen hebben we een paar moeten laten gaan, maar om elke keer...
En waren het trouwens vrijwilligers of worden die mensen betaald? Hoe zit dat dan?
Nee, allemaal vrijwillig. Okay. Ja, dat was wel echt heel tof trouwens.
Ja.
Maar ik vond het toen al spannend om... Ben ik capable genoeg om iedereen te woord te kunnen staan? Om iedereen te kunnen helpen? Ik vind het niet erg om ook een beslissing te maken af en toe die niet ten voordele van iedereen is. Dat vind ik prima, maar zometeen groeit het. Het is 18 mensen geweest. Nou, dat was een hele ervaring, laat ik het zo zeggen.
Je doet eigenlijk wel management ervaring op hele jonge leeftijd.
Ja, ja, exact. Maar omdat het ook best wel gaat over eventueel gelddingen, over aanbevelingen doen voor iemand als die verder gaat met solliciteren om mensen tevreden te houden. Ik vind dat persoonlijk wel heel erg belangrijk. Ja. Op een gegeven moment moet je gedeelte ergens loslaten, dat hoort erbij. Maar ja, ik zelf zit wel in de toekomst van ja, ben ik in staat om al die verantwoordelijkheden, ook omdat we echt op grote schaal willen gaan, te dragen voor een hele lange tijd.
En ook dan verantwoordelijk te zijn voor die levens van die mensen, bij wijze van spreken.
Exact,
voor
exact, deel. Exact. Ja. En ook voor ongelukken die er gebeuren met de huizen bijvoorbeeld. Ja. Of ja, dat soort dingen. Dus,
ja, dus het wakkert een groot verantwoordelijkheidsgevoel aan, waarvan je afvraagt van ja,
ben ik in staat om dat
kan ik dat dragen?
Ja, exact, exact.
Op mijn leeftijd, met mijn ervaring.
Ja, dat ook maar. Ja, en daarnaast heb ik zelf ook wel inderdaad gewoon de financiële dingen.
Ja.
Ik vind het wel spannend, maar ik ben er wel, nou, ik heb wel het gevoel dat als het misgaat, dat ik wel in staat ben om, om mezelf erin te kunnen redden.
Ja.
Over een paar jaar, om het zo even te noemen. Maar ik heb ook wel zoiets van ja, 100.000 euro die we in de eerste investeringsronde willen ophalen, nou, is niet niks of zo.
Nee.
En ga je dan verder en loopt het op een gegeven moment dood, ja, wat doe je dan met al dat kapitaal wat je bij wijze van spreken nog moet terugbetalen? Of...
Ja, dat je bedrijf failliet gaat en
dan
stel je ook mensen teleur. Ja, maar goed, je weet met dit soort projecten ook degene die er geld in steekt, die weet natuurlijk dat er altijd een risico is. Dus dat het klapt of dat het misgaat.
Ja, ja, daar zijn we ook altijd heel duidelijk in.
Ja.
Maar ik denk dat meer te maken heeft, dat financiële gebeuren met het is jong, het is mijn eerste keer, meer dan. En als dit bedrijf niet lukt, bij wijze van spreken, en we doen de tweede keer, dat we dan zoiets hebben van, ah, het loopt wel los, want we hebben ervaring met wanneer klopt een business case, wanneer niet.
Ja. Nou ja, ze zeggen, nou, wat ze in Amerika, ik heb bij Nederland zijn daar heel behoudend en conservatief in. Maar wat ze in Amerika zeggen, van ja, je wordt nooit een succesvol ondernemer als je niet eenmaal in je leven een keer failliet bent.
Ja, ja, klopt. Ja.
Dus nou, is het in Amerika iets makkelijker, je draait de sleutel om van je, van je huis of van je bedrijf en je geeft die aan de bank en zegt, nou, de groeten, ik begin ergens anders opnieuw.
Ja, inderdaad.
In Nederland is dat iets complexer, maar toch, weet je, het geeft eigenlijk aan dat je groeit door fouten te maken.
Ja, ja, klopt.
Als je om je heen kijkt, jullie zitten midden in je eigen generatie, want je zit op school en dat, je omgeeft jezelf met generatiegenoten. Wat zijn dan dingen die voor jullie generatie belangrijk zijn? Dat je zo algemeen in het algemeen om je heen ziet. Jullie zijn misschien een uitzondering, dat weet ik niet, maar wat zie je zo in het algemeen om je heen? Wat vinden mensen belangrijk?
Nou, volgens mij ben ik wel aardig een uitzondering. Ik zit niet op social media of zo, ik vind helemaal niks. Ik kijk geen Netflix, ik doe niet aan gamen.
Grote uitzondering.
Ja, zeg maar, dus om daar even te beginnen, maar hè, ik snap je vraag. Ja, in mijn omgeving vinden, nou, ik studeer dan HBO, ik denk dat heel veel mensen het belangrijk vinden om echt veel mensen te kennen. Dat vinden mensen leuk, dat vinden mensen tof.
Ja, toch een beetje dat populaire.
Ja, dat zie je.
Groot netwerk.
Ja, maar ook.
Veel likes.
Ja, veel likes. Ja. Veel comments, veel thumbs up.
Veel subscribers. Veel volgers.
Ja, ja, dat is heel raar. Daarom zit ik ook niet op social media. Maar in ieder geval.
Maar toch voor je business?
Ja, maar dat laat ik zelf kunnen door je. Ah, dat doe ik zelf ook niet. Ja, dat een beetje populair zijn. Ja, een beetje uitgaan.
Dat is toch wat grootste, denk ik.
Ja.
Die digitale wereld, social media. Zo, dat iedereen je leuk vindt.
Ja.
Ze willen graag iedereen op tevreden stellen, denk ik.
Ja, klopt. Hoeveel pleasing gedrag zie
je. En hoe zo'n groot deel van jullie generatie heeft dan een soort van, nou, jullie hebben echt wel een missie waar een bepaalde purpose in zit, zeg maar. Zijn er ook andere mensen om je heen waarvan je ook herkent van ja, die hebben ook wel iets, die willen ook iets tot stand brengen wat voor het grote geheel ten goede komt. Mm-hmm. Wat zijn het voor mensen? Wat zijn het voor, waar denken ze dan aan? Waar houden ze zich mee bezig?
Ik heb vooral veel mensen die willen allemaal personal trainers worden.
In een sportschool?
Ja.
Alright.
In principe, ja. En verder.
Er zijn niet veel house one-achtige ondernemers erbij, zeg maar.
Nee, het is allemaal wel een beetje kleinschalig allemaal.
Ja.
Ik ken wel één jongen, ik weet niet of ik zijn naam heb, dus dat ga ik nu niet doen, maar ik ken één jongen die wil een decentralized internet hebben, creëren, door middel van een computer die je zelf heel makkelijk in elkaar kunt zetten en die ook heel goedkoop is om kapot te maken, die ook geen data opslaat, maar waarbij je wel op een netwerk kunt die als internet functioneert.
Okay.
Een hele conservatieve jongen is dat, zit verder ook niet echt op Instagram of social media, maar ik vind het wel grappig, want hij is denk ik de enige die ik ken die ook wereldwijd denkt om te ondernemen of om mensen te kunnen connecten. Maar ja, dat is ook echt de enige en voor de rest.
Nee, dus zijn doel is om mensen te laten connecten.
Ja, ja, exact.
Ook in
ja.
regio's waar computers bijvoorbeeld minder voorhanden zijn.
Ja, exact. Ja. Op een hele goedkope ja. manier en op een hele untraceable manier te achterhalen. Maar voor de rest, oh ja, ik denk dat jongeren in mijn omgeving het ook wel belangrijk vinden om... wat ik wel heel erg zie is dat mensen steeds meer hun mening uiten. Maar ook in het echt wel wat meer.
Oké, assertief.
Ja, inderdaad. Ja. En
niet bang zijn om...
Nee, om positief te zijn of huilen of boos zijn, openbaar conflicten aangaan.
Emoties tonen.
Ja, emoties tonen. Ik merk wel dat ik ben 21, maar mijn omgeving is een beetje... Ook wel op een HBO, sommige 17. Maar goed, tussen de 20, 23, 24, dan merk je echt dat mensen meer... ik ben ik en...
Ze durven ergens voor te staan.
Ja.
Van de lef.
Ja, klopt. Ja.
Waar je vroeger aan misschien.
Ja, dacht van: oh, ik ga niet.
Duik weg achterin, ik zou het niet vinden, want dan krijg ik kritiek of mensen vinden iets van mij.
Ja, of ik ga niet vertellen dat ik in het weekend lekker taart pak bij mijn oma of zo, zeg maar. Dus dat zie ik ook wel terug. Dus. Ja.
Als je nou op dit moment vanuit jezelf naar de toestand van de planeet kijkt, wat komt er dan in je boven? Jammer.
De toestanden, ik denk 12 jaar. Ik heb ooit een keer 12 jaar gehoord en na 12 jaar kunnen we niet meer terugdraaien.
Dus vanaf nu nog 12 jaar?
Ja, dus na 12 jaar dan is de planeet zo kapot, zeg maar.
Dan kunnen we niet meer, dan is het onomkeerbaar.
Ja. Dus ik denk...
Maar dat is heavy, ik bedoel in die zin, dat is een heavy constatering, zeg maar. Je bent jong, je wordt net, zeg maar, je kijkt dus om je heen, komt uit je ei, je kijkt dus om je heen en denkt van, oh shit, over 12 jaar is het lopen.
Ja. Ja,
dus wat doet dat met je?
Ja, ik zit dan wel heel erg in. Dat zit dan misschien ook wel in mij. Maar ik wil dan wel heel graag ook dingen doen om het wel beter te maken, zeg maar.
Tijd te keren.
Ja, dus we gaan dan ook voor bijvoorbeeld de isolatie van huis gaan we ook allemaal gerecycled materiaal gebruiken. Maar ik heb dan bijvoorbeeld ook, ik heb mij ook ingeschreven voor de schoonmaakdag op het strand van Nederland. Dat soort dingen gaan
daar rotzooi weg te halen.
Ja. Dus het is wel, het is heel schokkend om allemaal te zien, maar er zijn ook zoveel dingen die je wel kan doen om het toch beter te maken en om het toch uit te stellen, zeg maar.
Mm-hmm.
Want ik denk uiteindelijk gaat de wereld toch wel een keer kapot.
Maar als je toch kijkt naar bijvoorbeeld waar we net over hadden, van die visie, dat visioen van joh, over 20 jaar zien de straat er niet meer zo uit. Heb je dan hierover ook zo'n gevoel van, ja, we hebben ook wel echt een omwenteling. Als je dit binnen die 12 jaar wil omkeren, dan moet er op een aantal essentiële terreinen
iets heel groots
gebeuren.
Ja.
Ja. Heb je daar dan beelden bij? Of heb je dan een richting van, ja, voor mij zit dat in die richting. Of bij tiny houses kunnen natuurlijk een bijdrage. Stel, de hele planeet leeft in tiny houses, ook het hele beste. Het vermindert de footprint nou natuurlijk gigantisch.
Heel
erg. Weet je, dat komt totaal op zijn kop te staan. Nou, dat soort dingen. Dus heb je daar beelden bij of heb je daar ideeën over van hoe die omwenteling eruit moet zien?
Nou, ik denk dat het vooral veel meer elektrisch gaat worden.
Mm-hmm.
En dan wel opgewekt door middel van windmolens en zonne-energie en door water. Mm-hmm. Precies hoe ze dat doen. Maar...
Getijdenstroom.
Ja, met zo'n gat en zo. Ja. Ik heb me er niet super ver voor die
verder. Nee, maar goed.
Ik denk dat dat echt wel gewoon een beetje de toekomst is.
En onze leefwijze? Gaan we nog voor 20 euro naar Barcelona vliegen? Weet ik veel.
Denk het niet. Nee, want ze zijn nu ook bezig met die onder de grond. Willen ze van die. Ja, het zijn een soort van silo's waar je dan in gaat zitten en dan word je op luchtdruk weggeschoten.
Oh, een soort
buizenpost. Ik denk niet dat het meer door de lucht heen gaat. Ik denk dat het gewoon allemaal onder de grond doorgaat. En dan kun je van Tokio naar Amsterdam in 10 minuutjes of zo.
Oh.
Dat gaat echt gigantisch snel, maar je ook helemaal speciaal pakken en zo.
Ja.
Maar en dat is dan ook een stuk goedkoper. En ook een stuk...
Minder energieverbruik.
Ja. Ja.
Je hoeft niet meer door die luchtweerstand heen boven.
Nee, precies.
Alright.
Ja.
Interessant.
Ik denk dat dat ook wel een hele grote ommekeer gaat worden.
Transport, dat transport anders georganiseerd wordt.
Ja.
Voor jou?
Ja, ik vind hem echt. Ik vind dat onderwerp een beetje lastig. Ik had een vriendin, ondertussen mijn ex-vriendin, die zei ook, of zij studeert voor om dit soort projecten die de aarde ondersteunen.
Sciences of zo, weet ik veel. Ja.
Iets in die richting inderdaad. Die, daar studeert ze voor om dat vooruit te helpen. Zij is ook vegan en zij zei van ja, ook over 12, 13 jaar is het zeg maar echt onomkeerbaar. En dan, ik weet echt niet wat ik me daarbij voor moet stellen.
Nee.
Ik hou me er ook niet zo heel veel mee bezig, laat ik het zo zeggen. Maar als iemand de kraan open laat staan, dat soort kleine dingetjes doe ik wel. Maar echt op de grote schaal denk ik er heel weinig over na.
Toch ben je met een heel grootschalig project bezig, ja, dus dat is dan wel bijzonder.
Ja, klopt, want ik wil hem even kleiner maken. Ik zit wel met mijn kop dusdanig ver in hoe kunnen we dan wel iemand thuis op een hele duurzame manier, zowel economisch duurzaam als zeg maar voor de aarde duurzame manier laten wonen.
Ja.
Ik denk dat ik gewoon daar echt te erg met mijn hoofd in bezig zit om te bedenken van, oh, zou deze kip wel...
Het is nog een knoop.
Ja, dat.
Maar je voelt wel van, ja, ook huisvesting is natuurlijk een enorme CO2-vreter, zeg maar.
Ja,
en verwarming.
Ja.
Dus ja, je voelt wel van, ja, daar is ook een doorbraak nodig. We moeten anders gaan wonen, want ja, anders is het ook niet sustainable. Ja.
Exact. En want wat ik namelijk wel zie om me heen is, Elon Musk die doet wat elektrische dingetjes. Je hebt SpaceX ook van Elon. Maar je hebt ook bijvoorbeeld in Duitsland dat ze de uitstoot... meer belasting opdoen. Je ziet dat China hele andere investeringen maakt in industrie, meer recycling. Dus ik zie om me heen wel dat er dingen gebeuren, maar ja.
Gaat het leiden tot binnen die 12 jaar een absolute omkering? Dat is de vraag. Hè?
Ja, inderdaad.
Dus intussen groeit gewoon de CO2-uitstoot per jaar nog gewoon.
Ja, inderdaad. Dus,
er zijn wel redenen voor, maar ja.
Ja, dus, ja, ik weet ook niet of ik me daarop wil vestigen. Als ik maar gewoon blijf specialiseren in huisvesting, dan, en ik laat dat slagen, ja, dat is mijn stukje, laat ik het zo zeggen.
Dan leek je automatisch al een bijdrage.
Exact.
Het is gewoon een heel ander concept dan de stenen huizen.
Ja, ik weet niet zo goed hoe het beeld eruit moet zien over 12 jaar of hoe. Ja.
Ja, het is ook meer, weet je, dus de vraag of dat waar is, maar
ja.
Het geeft natuurlijk wel een klein beetje een alarmbel van jongens, de house is on fire, wat gaan we doen?
Ja. Ja.
Zoals maandag iemand in de krant schreef, ons klimaatplan is een plantenspuit. Maar het huis staat in brand en wat doen wij? We pakken de plantenspuit om te kijken of we kunnen blussen. Ja, het gaat niet werken dus.
Ja.
Dus er is iets anders nodig, zeg maar.
Ja. Ik moet wel toegeven, ik vind het wel oprecht iets spannends. Want ik ben me er wel heel bewust van, want ik ben er namelijk best wel van overtuigd ook dat het op een gegeven moment wel een keer fout gaat.
Mm.
Dus dat vind ik oprecht wel spannend, dat ik zoiets heb van, ja, hou er wel rekening mee, René. Wat er op je 50ste gebeurt.
Ja.
Jij bent er gewoon veel meer mee bezig. En ik ben er weer op de micro met House van lekker mee bezig. Dus ik ben er wel bewust van.
Het is wel een zorg in af dat je zegt van ja, het zou zomaar eens een keer fout kunnen gaan. En hoe ziet mijn leven er dan uit als ik 50 ben?
Ja.
Dus weet je, dit is een issue wat in jullie levens zich zou kunnen manifesteren. En waar je heel veel last van zou kunnen hebben.
Ja.
Dan kan een enorme motivatie ook zijn natuurlijk om te zeggen van ja, maar als iemand anders het niet doet, dan moet onze generatie dus in actie komen.
Ja,
want al die mensen binnen de huidige instituties en binnen de huidige bedrijven,
ja
die komen zo in actie. Hè?
Ja.
Die komen met de plantenspuit aan.
Ja.
Dus wie heeft hier de brandslang?
Exact. Dus,
wie weet.
Ja. Hopelijk ga jij heel veel mensen
stimuleren. Inspireren, ja.
Die ook...
Die samen die brandspuit vormen bijvoorbeeld.
Exact, ja.
Ik voel ook natuurlijk heel sterk van ja. Volgens mij zijn er omwentelingen nodig, want als je ziet met pappen en nat houden en compromissen sluiten waar we mee bezig zijn, ja, dat gaat echt niet die brand blussen.
Nee. En dat was, ja, nu dat zegt, want wij hadden het daarom ook wel, vanaf het begin af aan zei ik zo van ja, ik wil zoveel mogelijk mensen helpen. Ook omdat, ik denk ergens een vaag besefje in mijn hoofd van ja, er is echt een grote omwenteling nodig. Maar ik zei ook altijd van ja, al die instituties die doen dat niet, maar wij kunnen dat wel, dus waarom zouden we dat niet doen?
Ja. Dus, je bent ongebonden, je bent nog niet gedeformeerd doordat je al 10 jaar bij een bedrijf werkt.
Ja,
je hebt nog niet allerlei hoge eisen aan van de hypotheek of van je leven of weet ik veel. Je hebt nog een enorme vrijheid om te kiezen. Ja. Ja, die vrijheid kun je gebruiken om gewoon het pad in te gaan waar iedereen in is gegaan. Of je kiest voor eigen ondernemerschap en kijkt van ja, hoe ver kan ik mezelf stretchen, weet je wel.
Ja.
Om het wel binnen 12 jaar, weet ik veel, voor elkaar te krijgen.
Ja.
Interessant.
Ja.
Ja. Als je nou de klok kan nog maar even 70 jaar vooruit draaien en je zou terugkijken op je leven, wat zou je dan voldoening geven?
Ik schuif niet door naar jou. Jij mag redden eerst.
Wat zou je zeggen van nou, daar ben ik nou trots op, tevreden over? Dat dat gelukt is, of dat ik dat gedaan heb, of dat dat bereikt is. Of...
Ik denk toch, het is gewoon, ik vind het wel heel belangrijk als ik gewoon mijn eigen gezin kan onderhouden. Als ik dan, als ik zoveel verdien dat dat kan, dan vind ik het ook al wel goed.
Ja.
En de rest wat erbij komt, dat is gewoon een leuk extraatje natuurlijk. Maar ja.
Maar ja, je hebt geen partner of zo?
Jawel, op het moment wel.
Nee, maar ik bedoel, je zegt van dat ik mijn gezin kan onderhouden. Ik denk van, hé, wat gaat de partner doen dan, zeg maar?
Oh, zo.
Ja. Die kan natuurlijk ook zeggen, ik ga het gezin onderhouden.
Ja.
Why not?
Ja. Maar die zit hier nu niet.
Nee, maar goed, even goed kijken als mindset, hè?
Ja,
ik snap. En je zegt van, ah ja, dus een weinig feministische mindset om te zeggen, ik ga als man even het gezin onderhouden.
Ja. Maar
beetje ouderwets. Nee,
ik denk dat je een beetje anders bedoelt.
Toch, ja, ik wil wel gewoon voldoende verdienen, dat gewoon kan en dat ik ook gewoon in mijn eentje dat kan onderhouden. Stel dat mijn vriendin, weet ik veel, dat failliet gaat of dat zij wordt ontslagen, dan kun je niet wat zij gaat doen. Maar dat ik dat in ieder geval wel kan ondersteunen.
Oké, nou dan is het basic, weet je, want dat je dat hebt gedaan geeft je enige vorm van trots, kan ik me ook wel voorstellen, dat zou mij ook enigszins trots maken. Maar wat zou je nou echt helemaal te gek vinden als je zegt van, als je dan terugkijkt en zegt van ja, weet je, het is gewoon gelukt, weet je wel.
Zouden ze dan gewoon de wereld bekend is. Is het gewoon als iedereen gewoon in een containerwoning woont.
Nou, dat bijvoorbeeld, ja. Dus dat je die missie hebt waargemaakt.
Ja.
Ja. En dat je daarmee een cruciale factor bent geworden op deze planeet.
Ja. Ja, dat zou ik wel heel gaaf vinden, ja. Als dat lukt.
Voor jou?
Nou, ik ook wel eigenlijk in de zin van familiale sfeer. Om dat mijn kinderen echt mogen herinneren en een vrouw dat ik ontzettend veel liefde naar heb uit mogen geven. En dat stukje onvoorwaardelijke liefde, dat ik dat in mijn leven heb mogen geven, maar ook mogen ervaren. Ik denk dat, ja, dat is het allerbelangrijkste voor mij.
Dus het hoogste.
Ja, dat is echt het allerhoogste. En of houden van dan lukt, is heel mooi, zeg maar, net zoals jij zei, bij bijkomstigheid. Maar ik denk dat wel de ultimate is voor mij in het leven.
Ja.
Maar kijken we dan daar buiten, wat ik zelf ook heel veel invloed op heb. Ik denk dat ik het met name heel belangrijk vind dat ik heel veel mensen heb mogen aansporen hun persoonlijke kwaliteiten gigantisch te kunnen ontwikkelen, waardoor we of samen of zij individueel op een grote schaal dingen mogen bereiken. En dat klinkt heel abstract op een grote schaal, maar daarmee bedoel ik bijvoorbeeld concrete huizenbouwers of mensen die bijvoorbeeld een Rudolf Spark in Amsterdam of in Rotterdam. Dat is een bedrijf die maakt zonnepaneelkitten. Die verkoopt die in Afrika.
Mm-hmm.
Die mensen hebben daar opeens stroom. Dat kennen ze helemaal niet. Of mensen die een nieuw soort onderwijs ontwikkelen, zodat wij kinderen opleiden naar zoek naar problemen en los die op. Achtig projectmatig.
Dus wat je eigenlijk zegt, potentieel bevrijden en veel impact hebben.
Ja, exact. Ja.
Want dat zou jou.
Ja.
Veel voldoening geven als je terug zou kijken van goh, ik heb veel potentieel bevrijd bij mensen.
Exact.
En het bedrijf wat ik heb gehad of wat ik run, dat heeft gewoon veel impact.
Ja, en dat heeft daar een bijgedragen.
Ja.
En ik denk wel dat House One als boegbeeld figureert natuurlijk om te laten zien van ja, ik kan dit ook echt. Maar als slaag ik niet, dan hoop ik dat ik andere mensen wel mag laten slagen met alle ervaring die ik heb. Ja. En, als de impact maar groot is.
Ja.
Ik wil dat het minimaal bereikt wordt.
Ja.
Ja.
Hey, laatste vraag is, wat hebben jullie nodig of wat heb je nodig om echt een volgende stap te maken in je leven of in je business? Wat heb je nodig?
Ten eerste plek om ons container neer te zetten.
Ja, maar het is heel praktisch. Ja. Ja. De eerste prototype moet er staan.
Maar verder.
Bedoel je dit nu, zeg maar, wat is onze rol gedaan voor Huisman of ook?
Nou ja, kijk, we hebben allemaal, als we willen groeien of een stap willen maken, we hebben allemaal een soort barrière waar je tegenaan loopt.
Ja.
Nou, wat is die barrière? Wat zou jou dan helpen om die barrière te overbruggen?
Ja. Zo.
Het kan gewoon een zak geld zijn, hè? Het kan een plek zijn waar je iets neer kunt zetten. Het kan een zak geld zijn en zeggen van, goh, als ik een investeerder kan vinden die 100.000 euro hiervoor over heeft, dan kan ik tenminste weer verder.
Dat zou ook wel makkelijk zijn, ja.
Wat is de barrière? Er is niet echt een barrière, maar het is meer voor mij persoonlijk, misschien wel haast een persoonlijke coach of zo. Iemand die je altijd kunt bellen, bij wijze van spreken, die meer ervaring heeft dan jij, die... ik heb zelf ook wel de nodige discipline, maar die je bijvoorbeeld...
Even bij de lucht pakt.
Ja, elke dag blijft pushen, zeg maar.
Ja.
Dat idee, omdat...
Ik denk dat op, bij mij op persoonlijk vlak ook wel geldt, ja. Want ik heb niet... Het is op het moment, ja, ik blijf toch wel leren en zo zit ik gewoon in elkaar en dat zal ik ook altijd wel blijven doen, maar misschien gewoon iemand die je iets meer stuurt en die je kan bellen als het even moeilijk gaat, maar die je gewoon, waar je gewoon naartoe kan als je gewoon moeite hebt met dingen of zo.
Iemand die gewoon ervaring heeft met dingen,
die
al wat verder is in zijn pad, zeg maar waar je dan mee kunt klankborden en die je kan helpen of stimuleren om niet op te geven.
Ja, exact. En ik denk, soms weet je zelf niet eens waar je naar moet vragen.
Nee.
Soms heb je ook iemand nodig die op jou afstapt en zegt van, jongen, ik zie dat jij een fucking kutdag hebt. Kom, we gaan hier of hier naartoe en ik haal je eruit en dan ga je weer door en stel je niet aan, bij wijze van spreken.
Ja.
Soms weet je gewoon niet zelf waar je naar moet vragen om verder te kunnen komen.
Maar de ander ziet het soms wel.
Exact, en de ander ziet het soms wel. En ik denk dat het voor mij meer dat is, omdat mijn eerstvolgende doel is, zeg maar, om gewoon een huis te kunnen kopen, een eigen standplaats hebben.
Mm-hmm.
En of dat nou is door middel van dat we House One laten slagen, dat is door middel van dat ik een eigen ondernemerscoachingbureau begin, bij wijze van spreken, voor echt jonge start-ups.
Ja.
Of dat nou is dat ik bij Milou ga werken, bij wijze van spreken. Dat maakt me niet zoveel uit, maar iemand die jou aanwijst waar je eventueel aan zou moeten denken, dat idee.
Ja, een soort gids die ook het pad al gelopen heeft, zeg maar, voor een deel, die kan zeggen, als ik zie waar jij ongeveer zit, dan zou je daar eens kunnen kijken.
Ja, exact. Dat.
Misschien ook iemand die jou aanwijst waar je niet goed in bent.
Waar je zwakke punt is.
Ja. En dat die je daar dan ook bij helpt.
Ja.
Om het tot een goed punt te maken.
Dat die je leert om met je uitdagingen om te gaan, zeg maar. Dat je daar beter in wordt in dat aspect waar je valkuil zit.
Ja. En dan niet in de vorm van een psycholoog, want dat heb je tegenwoordig. Maar echt iemand die jou helpt je leven accelereren, jouw persoonlijkheid accelereren. En jouw karakter accelereren om activiteiten, zeg maar, te accelereren en dat veel beter, veel sneller te kunnen doen.
Om snel ondernemend te kunnen zijn, op een effectieve manier.
Ja,
in plaats van dat het een heel langdurig, stroperig proces is waarbij je 150 keer op je snuit moet vallen, zeg maar.
Ja, inderdaad. En waarbij iedereen vraagt op de verjaardag van, hoe gaat het? En zegt van, ik ben een klein beetje opgeschoten, maar dat je weet van als iemand maar even ergens zou kunnen zeggen hoe en wat, dat je weet dat je gewoon 10 stappen meer had kunnen zetten. Ja, dat denk ik.
Tof. Ja. Nou, check.
Thanks.
Check. Thank you very much.
Wow. Thank you.
Heel tof.